Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik heb Piaka gebruikt.
Daar kan je verder ook niet gek van doen.
Maar ja, als het nodig is, dan zal het moeten.
Herkenbaar.
Ook al toen hij 12, 13, 14 was.
Dat is absoluut bezijden de waarheid.
Huis op me.
Nou ja, ik volg het niet goed. Ja, zo duidelijk is het. Ja.
Ik vind het zo zonde.
Ik krijg er gezeik mee. Niets maakt zoveel indruk als de beelden uit je jeugd. Daarom raken onze vaders en opa's niet uitgepraat over de voetbalsterren uit hun tijd en kunnen wij ons niet voorstellen dat onze sterren ooit nog worden overtroffen. Onze eigen tijd is nou eenmaal de beste tijd. Maar waar ons voetbalgeheugen begint bij Bergkamp en Zidane, kunnen we met de gast van vandaag dieper het verleden in. Geboren in naoorlogs Rotterdam, zag hij alle sterren van weleer voorbij trekken. In duizenden en duizenden uren aan voetbal kijken. En we gaan hem vragen, wat waren de hoogtijdagen van het voetbal en hoeveel indruk zou Willem van Hanegem in deze tijd nog maken? Dat vandaag met oud-voetballer, trainer, analist en vooral liefhebber Jan Boskamp. Welkom Jan.
Goeiedag, ja, dankjewel.
Of Johannes of Johan, heb je een voorkeur eigenlijk? Want dit zijn drie namen
Jan.
Die ik gelezen
heb. Okay. Nee, dat hebben ze in België hebben ze dat gegeven. Mm-hmm. Omdat staat Johannes op... Op mijn paspoort of op mijn geboorte.
Wikipedia staat ook Johannes.
Ja, ja. Daar, en, ik zei altijd de eerste week, nee, ik heet Jan. Ja. En ze bleven maar Johan zeggen. Toen ben ik nou een week.
Zoek het maar uit. En een podcast, dat is niet iets wat jij regelmatig doet, hè? Ja.
Nee, dat is de eerste keer. Ja. Dankzij jullie kameraad die daar zit.
Ja, die heeft het even geregeld.
Ja.
Wij doen het al jaren. We krijgen af en toe het verwijt, Jan, dat we iets te veel over Feyenoord praten in deze podcast. Dat komt vooral de Thomas, heeft toch een liefde voor Feyenoord. Dus jij hebt dat er ook een handje van. Dus de vraag is of je af en toe iets aardigs ook over Ajax wil zeggen, deze aflevering.
Nee, toen ze nog goed speelden, ja, ging ik ook gewoon met Ajax mee naar de wedstrijd kijken.
Okay.
Champions League. Mm-hmm. Ik heb niks tegen Ajax. Maar ik vind het alleen fijn het leuker. wat kan ik daar nou aan doen?
Dat kan je verder niet
nou, gek van
ik las dat jij door mijn item bij Studio Voetbal werd jij door Frank Heijnen omschreven als de meest fanatieke voetbalkijker van de Lage Landen. Daar heb ik wel meer over gelezen. Wij willen even een beetje concreet maken. Hoe ziet zo'n voetbalkijkweek er nou voor jou zo'n beetje uit?
Goh. Nou, dat begint elke dag.
Ja.
Kijk, je hebt die praatprogramma's waar ik dan in zit. Mm-hmm. Maar als ik dan niet ben en de maandag, ja, dan kijk ik niet naar zo'n praatprogramma. Want ja, dat slappe lul, dat doe ik zelf ook. Dus, ja. Dus dan kijk ik naar de wedstrijden, weet je wel, die je maandag...
En wat wordt er op maandag dan gespeeld, waar ik me ook aan denken?
Ja, maar volg je de voetbal of hoe zit het?
Ja, maar
ja, keukenkampioen divisie.
KKD, maar
en
de Premier League dan?
Ja.
Nou ja, ik volg het niet goed. Ja, zo duidelijk is het, ja. Dus oké, dat is maandag.
Kijk, het begint vrijdags. Als ik niet naar keukencompetitie ga kijken of in België ga kijken, live wedstrijd, dan begint eigenlijk een vrijdag begint het. Meestal als ik dan thuis kom van die wedstrijd, van die live dan. Dan ga ik even kijken wat ze herhalen.
Ja.
En dan heb je zaterdag begint het 11:45 begint het. En dan ben je, dan stopt het om ja, 11:30.
Ja. En hoe kijk je dan? Kijk je als, als trainer, analist, of is het gewoon meer als, als liefhebber?
Nee, kijk, geen maar voorbeeld. Hier de Tom, die zit naar Haven. Als ik naar hem kijk, weet ja. je wel, je Feyenoord-Sparta, geen maar voorbeeld. Mm-hmm. Het eerste wat ik tegen hem zou zeggen, hey, je staat plat. Ja. En daar bedoel ik het mee, dat hij moet op zijn voorvoeten staan. Dat is hij veel, veel bewegelijker. Ik weet niet of dat tegen je gezegd hebben.
Ga, gaat het over mij? Sorry, ik miste... ik sta te plat op mijn voeten.
Nee. Als je op je voorvoeten staat, ben je bewegelijker.
Ja.
Kijk, en dan kijk ik ook... Kijk, hij weet niet dat hij daar zit. Je weet dat. Ik ga ook graag naar de warming-up kijken.
Ja.
En als je de warming-up ziet, dan zie je al spelers. Oh, ja. Dan zie je staan van, hey, die staat plat. Ja. Weet je wel, als ik plat sta... Kijk, als je naar een keeper gaat en die staat plat, die valt 9 van de 10 keer, valt hij achteruit.
Ja, daar heb ik ervaring mee.
Ja, ja. Dat moet jij weten.
Ja, zeker.
Ja. Als je plat staat, dan donder ze je achteruit. Ja. Dus het is makkelijk tegen hem te zeggen, hey, op je voorvoeten, want dan ben je bewegelijk.
En waar kijk je het liefst naar in de warming-up? Ik vind persoonlijk
naar
zelf...
Naar alles. Ik kijk gewoon afwerken, wat ze,
toch?
Wat ze zien, weet je wel. Geef maar voorbeeld. Je ziet op een bepaald moment, zie je... Pak nou Wiever. Weet je wel? En als ze dan... Ik ben naar het trainingskamp geweest bij Feyenoord. En dan zie je op een bepaald moment dat ze één keer moeten raken. En dan zie je ook de slimme voetballers. Daar bedoel ik dus mee. Kijk, het beste voorbeeld is Van Bommel.
Ja.
Mark Van Bommel, die was bij Barcelona. En dan ging ik regelmatig kijken hoe ze trainden. En die trainden in het cirkeltje in de midden. En dan speelden ze 10-10. In een hele kleine ruimte. Maar als je dan met Messi speelde, Iniesta, Xavi. Ja, die hadden ogen... Maar Van Bommel, ja, als hij de bal had, was hij kwijt. Wat ging Bommel kunnen doen? Dat hij heel slim was. Die ging op de cirkel staan, weet je wel. Dat hij alles kon zien.
Mm.
Dus, kijk, en ja, dan doet hij niet verkeerd. Maar hij ziet alles en dan loopt hij in de weg. Ja, dat, en kijk, dan vind ik dan klasse. Weet je wel. Ja, sommigen zeggen, ja, dat is gek. Hij gaat daar staan. Nee, daar staat hij en dan ziet hij alles.
Mm.
En dan, ja, dan vind ik toch, daar kan ik van genieten.
Well, jij vindt het lekkerste van de warming-up om naar de afwerking te kijken?
Ja.
Waarom?
Ja, dat is toch lekker, kan je zien. Dan zie je toch ook vaak wel of iemand er al een beetje lekker in zit.
Ja.
Als je dan zo'n... Vroeger had je gewoon dat afwerken voor de wedstrijd, was het inspelen, kaats op doel schieten. En nu is het altijd iets met of een flankbal erbij of een buitenspeler die dan de bal ingespeeld krijgt en naar binnen moet. En dan is altijd wel een buitenspelertje bij die 3 keer op rij in de grond schiet of hem overschiet en die raakt een beetje gefrustreerd.
Ja, daar ga je dan op letten tijdens de wedstrijd.
Heerlijk, natuurlijk.
Ja. Jan, ik begreep dat jij ook urenlang op dat Varkenoord hebt doorgebracht. Vaak met jouw vriend Wim Jansen in die tijd. Jeugdwedstrijdjes van Feyenoord bekijken en dat soort dingen. Ik vroeg me af, heb jij deze jongen daar ook wel eens voorbij zien komen? Laat je even een foto zien.
Dat ben jij.
Ja,
ik ben Feyenoord gespeeld.
Dat is voor kort in... we praten over het...
ik heb wel herinnering aan Jan Boskamp.
Vertel even.
Ja, dat was dan bijvoorbeeld de dinsdagmiddag. Dan trainen wij met de A1. En dan kwam Wim Jansen met Jan Boskamp de langslopen. En ik denk, voor mijn gevoel begonnen jullie dan bij de A1, wat nu de onder 19 is. Dan pakt hij daar naar de B1 mee. Dan kwam de C1 nog. En dan hadden wij... Weet ik, op het moment dat je helemaal klaar was. En dan hadden we daarna nog, dan moest je schooldingen doen. Of noem maar op. En dan ging je weg. En dan waren jullie daar nog steeds voetbal aan het kijken.
Nee, maar Wimpy ging 1 keer per week. Dus ik was gestopt en Wimpy was gestopt. En dan gingen we altijd, ja, 1 keer per week of 2 keer per week. Gingen we naar Varkenoord, ouwe hoeren.
Ja.
Maar als je dan ziet dat slooi die nog al die gasten maar op. Ja, die. En dan zie je enorm veel talent lopen. Ik zeg niet dat ze allemaal door... Maar daar kan ik van genieten. En dan zit ik naar de jeugd van Feyenoord te kijken. Want dan geven ze op Ziggo. En dan, ja, dan volg ik dan.
En welke speler is het meest bijgebleven in al die jaren op Varkenoord?
Nu?
Gewoon ooit. Van al die jaren dat je daar naar de jeugd hebt gekeken.
Ooit die daar? Ja, dan kom je bij Robin terecht.
Ja, Van Persie.
Ja. Ja, die kwam van Excelsior. Maar dat die, ja, dat straalde half en af.
Maar ook al toen
eigenwijze karakter. Ja,
ook normaal. Al toen hij 12, 13, 14 was.
Ja, was echt. Dat was echt niet normaal.
En ben je dan, ik kan me ervoor, ben je dan ook met die ogen gaan volgen van... Okay, je hebt hem dan gezien op 12, 13, 14. Toen zag je al van, hier is iets speciaals aan de hand. Ga je ook met die verwachting naar zijn toekomst kijken?
Ja, mijn mooiste herinnering is dat hij gewoon van Hooydonk naar de klote stuurde. Hey, die lag die bal neer.
RKC dus.
Ja, en dan hij nam die... En dat hij gewoon zegt, jongen, ik... Nou, Ik geloof dat Pierre daar een complex van overhouden. Maar, hij kan er ook mee wel schieten, geloof ik. Maar ik kon zo goed voetballen. Ja, toen ging hij naar Arsenal. Ja, noem maar op. En dat was echt klasse.
En is er zit dan ook zo'n speler bij waar je heel veel verwachtingen van had, maar wat er nooit uit is gekomen? Waarvan je denkt dat het zonde dat het niet is geworden wat ik ervan had gehoopt?
Nou, hij is nou weer een beetje aan het terug. Dus, bij NEC doet hij het goed. En ik noemde hem altijd, heet dat? Cannavaro.
Verdonk, denk ik.
Ja,
ah, ja, klasse, ja die was goed, hè?
Ja, oh. En die was echt, jezus man. Nu heeft hij nog niet weg en nu zie je hem al vrije trappen nemen, noem maar op.
Ja.
En nu komt hij misschien weer boven te ijven, ja. Weet je wel. En ja, ik noemde hem altijd, omdat hij een enorme sprongkracht had die, en noem maar op. En een goede inspeelpas.
Maar die foto die ik je net liet zien van die jonge keeper, heb je daar herinneringen
aan? Nee, maar kijk, nou zeg, ik ging met Wimpje naar die training kijken. En hoe heette die trainer bij jullie toen?
We hadden Makai, dat jij in de AI.
Nee, ja,
Cor, Adriaan.
Mijn Cor was erbij, ja. Cor. En daar sprak ik meestal mee. Maar kwam er een andere trainer. Die was heel iets anders. Je zag Wimpy altijd wit worden dat hij het niet mee eens was, ja. Weet je. Kijk, je hebt Johan en Wimpy, dat zijn de twee grootste. Dus als jouw voetbalpiaat dan, ja. Dat is werkelijk ongelooflijk.
Ik ben hem eens een keer tegengekomen, zat ik in de bibliotheek in Rotterdam. Daar heb je zo'n schaakbord. Ben je wel eens in de bibliotheek geweest? Van die hele grote stukken.
Ja.
En als ik niks te doen had, dan liep ik door de stad en dan ging ik daar altijd even gewoon kijken. Nou, wat daar allemaal gebeurt bij dat schaakbord, dat wil je niet weten. De figuren die daar komen.
Dat is geweldig.
Daar heb ik hele middag heb ik daar gezeten. Toen zat hij ineens naast me.
Goh.
Dus toen heb ik 10 minuten met hem zitten praten. Ja, zo.
En hij zat ook naar dat schaken te kijken.
Ja, hij zat ineens naast me gewoon schaken te kijken.
Dat hij het ook gewoon met hetzelfde hobby.
Ja, denk het.
Nee, Wim was werelds.
En had hij ook een betere kijk op voetbal dan dat jij had?
Oh, veel beter.
Ja?
Ja, natuurlijk.
Wat zag hij anders dan wat jij zag?
Hij zag alles. Kijk, ik zie het. Laat ik het zo zeggen. Ik zie het.
Ja.
Maar hij ziet het dan nog een dag of drie sneller. Dus,
hij weet vandaag al wat fijn het zondag gaat doen.
Echt, ja, was klasse. En dan zit je te praten. Wat je nou zei, altijd zaten we daar te praten over dat voetbal. En dan gingen we daar naartoe kijken. Ja, dan was perfect.
Ja. En nu hij er niet meer is, doe je dat op eigen houtje? Of ga je überhaupt nog?
Nee, ik ben dan sindsdien in mijn varkort geweest.
Oké, want het was echt, dat was ook verbonden aan wat je met hem meemaakt.
Ja, we zijn samen opgegroeid. Hij was 16 en ik was 14. Dus ik ging naar de zandbak, hij ging naar de zandbak. Dus dan zag je elkaar een tijd niet. Maar als je elkaar dan weer zag, was het net dat we elkaar gisteren voor het laatst hadden gezien.
Ja.
Weet je wel, dus die vriendschap was enorm groot.
Maar dat bijvoorbeeld bezoeken van de Feyenoordjeugd, dat wil je eigenlijk ook niet meer doen zonder hem?
Nee, ik moet dat gewoon doen. Maar het is net die ene stap die ik weer moet zetten. Mm-hmm. Want ik weet dat Maupie is er nog.
Maupie Martens.
Ja, Cor is er nog. Al die zijn er nog. Tamentje, noem maar op. Nou, maar ik weet niet. Hij is er niet meer. En, ja, dan heb ik steeds maar... Kijk, want ze vragen hem ook regelmatig. Om een keer naar het vrouwenvoetbal te kijken.
Dat moet je niet doen.
Dat moet ik niet doen.
Nee, huis op me.
Gaat je even uit.
Krijg je gezeik mee. Dan krijg je gezeik mee.
Dan wordt die baar boos.
Goed, voordat we verder gaan. Iemand nog iets, kwijt?
Ik wil toch wel even één ding. Ja. Jij dacht natuurlijk weer dat je onderuit kwam. We hadden het hier voor de aflevering even over. Jij zat weer in een spelshow afgelopen
zeker,
weekend.
Ja.
Je deed mee. Verkort, het was een RTL-quizje, weet ik veel. Bovenaan van Doorns presenteert het. Je hebt uiteraard weer gewonnen. Maar ik heb toch een beetje het idee dat... Ik weet dat je het sowieso lastig vindt zelf om die overstap te maken naar de commerciële. Dan heb je dat gedaan. Je voordeel bijvoorbeeld ben je de slimste mens. Ja. En dat was echt indrukwekkend. Heb je nog een tijdje de professor genoemd. Dat gaf je er ook een bepaald aanzien.
Ja.
Maar nu deed je mee aan een show. En om een beetje het beeld te schetsen voor de mensen. Je hoort ook de hele tijd hoeveel procent van de studenten... Er zitten 100 studenten zo in de zaal.
Ja.
Hoeveel procent van de studenten de vraag goed heeft. En de eerste vraag was... bij het spel steenpapierschaar, wat wint er van steen? En dan was het een meerkeuzevraag.
Ja.
En dan had... Hoeveel procent weet je nog het goed?
Ja, niet, geen 100 volgens mij.
66%.
Ja, dat gaat iets groter. Dat gaat iets
mis. Is een derde van de mensen in die zaal, ja, die weet niet dat met steenpier schaar papier van steen.
Ja, dan gaat iets chronisch mis bij de jeugd dan.
Dus ik was ergens trots op je dat je weer won. Je had een hoop goede antwoorden, maar
het niveau daalt.
Het niveau begint wel te dalen.
Ja, dat is pijnlijk, ja zeker. Weet jij, steen, papier, schaar, dit spel ken je?
Nee, ik denk ook waar het niveau wat daar aan taal is.
Oké, okay, dan gaan we daar ook niet aan beginnen ook. Nee, dat klopt. Leuke
was goed. Ik heb thuis meegespeeld, ik heb wel van je gewonnen.
Ja, dat hoor
alleen
ik.
De finale zou ik er wel vanaf gaan als de tijd er ook bij komt.
Okay.
Slijmen jullie altijd samen zo? Of
ja.
Beetje. Lekker dan.
Is belangrijk.
Ah.
Wij hier willen even de tijd voor nemen, want we willen het even over jouw fascinatie voor de oorlog hebben. Ik denk dat we dat niet in die hoeveelheid van jou, maar dat we dat ook een beetje delen.
De Tweede Wereldoorlog.
De Tweede Wereldoorlog specifiek. En ik begreep zelfs dat je een soort hobbykamer hebt thuis, dat ook lijkt op een bunker, zou je kunnen zeggen. Dat is waar, toch?
Nou, ik heb een soort, dus één gedeelte, dus ik heb een plat huis, maar één gedeelte samen met voetbalspulletjes. Dus van Jaco dan, weet je wel.
Weet ik niet.
Nee, maar ik zeg het even.
Ja. Dat was de opdracht. Ja. Vertel, je mag hier gewoon reclame. Wat staat er allemaal van Jaco in de voetbalkamer?
Alles staat er.
Allemaal dus, topspullen van Jaco.
De andere, zeg maar, dat is zo ruimte, iets groter.
Ja.
En ja, daar hangen allemaal van de Tweede Wereldoorlog. De oorlogskranten, maar de echte oorlogskranten.
Ja.
Die heb ik gehad van een meneer. Maar het mooiste wat ik gehad heb, is het geld van Westerbork. Dus werden de Joodse mensen werden daar naar Westerbork gebracht.
In het kamp,
ja. En die moesten alles moesten afgeven.
Ja.
En dan kregen ze dus zogezegd van die moffen, kregen ze geld terug, weet je wel. Westerbork geld. Maar dat was niks waard.
Mm-hmm.
En ik heb van zijn opa, er kwam iemand dat brengen, een jongen, in Rotterdam trouwens. En die kwam dat geld. Ik zei, nee, dat mag je niet weggeven, jongen. Hij zei, mijn opa wil dat jij dat hebt. Dat heb ik helemaal ingelijst. En dat,
wow.
Ja, dat is werelds. Dat ik dat heb en niet waarom dat,
ja, dat
zo
snap
heb.
Ik.
Dat is,
ja. En waar is die fascinatie ongeveer begonnen? Waar komt dat vandaan?
Nou, die komt eigenlijk vandaan. Want had ik bij mijn oma. Dat we s'avonds gingen eten. En dat was een jaar of 3, 4. En geef me een voorbeeld. Spruitjes of krootjes, ja.
Mm.
Ja, dat was niet mijn favoriet eten toen ik klein was. En dan zei ik, ja, dat moet ik niet hebben. Maar in het begin zei mijn vader en moeder niks. Maar ik mocht niet van tafel. En op een bepaald moment werd 5 jaar. En dan keek ik knal van mijn eikel. En hij zei, nou eten, want je hebt de oorlog niet meegemaakt. En toen is het eigenlijk begonnen. Dat het eerste boek wat ik kreeg was Rotterdamse jongens in de Duitse tijd. Nou, dat weet ik nog precies allemaal en noem maar op. En het tweede boek van Leon Urus was Gezworen Kameraden. En zo is het een beetje onderstaan. Maar sommige mensen denken dat ik nu een tank in mijn tuin heb staan, maar dat heb ik helemaal niet.
Dat kan nog komen.
Ja, echt niet. Ik kan dingen krijgen, geweren noemen, maar dat wil ik helemaal niet.
Oké, okay. Waarom niet eigenlijk?
Nee, ik vind dan niet dat het hoort.
Oké.
Okay. Ik volg nou wat je nou hebt die mafte in Rusland en Oekraïne, Gaza, Israël. Ja, dat is echt. En dan zie je dingen terug wat jij hebt gezien op documentaires. Die zie je nou terug. Weet je wel?
Dus wat?
Dat kan niet, man. We hebben helemaal niks geleerd.
Ja.
En dan houdt het op.
En van al die oorlogsdingen die jij gelezen hebt, gekeken, gehoord. Wat is het specifieke verhaal wat het meest indruk op je heeft gemaakt?
Oradour.
Wat is dat?
Dat is een dorpje in Frankrijk. En de Duitsers trokken zich terug. En ze weten nog steeds niet waarom. Hebben ze al die mensen van het dorp, hebben ze in een kerk gezet. En hebben ze aangestoken. Levend in de kerk gezet. Maar heel het dorp is gewoon een museum geworden. En daar ben ik 2 keer geweest. Dat is indrukwekkend. Auschwitz is Pearl Harbor. Maar Pearl Harbor is weer anders. Is commercieel uitgegroeid. Ja, oma. Maar als je naar Oradour gaat. Dat is nog precies zo. Zoals het is. Er liggen kinderschoentjes liggen nog op straat. Ja, en noem maar op. En dat is. ja, wat voor mij indrukwekkend, Auschwitz. Ja, je ging daar en je stond achter Israëlische mensen. Of Joodse mensen, hoe je het wil noemen. En die zag je zo in elkaar vallen. En dat ze misschien de naam zagen van hun familie. En dat, ja, dat heb enorm veel indruk op mij gemaakt.
Ik ben zelf op dat Auschwitz ook, of in Auschwitz ook geweest. En dan heb je, ja, op een gegeven moment, ja, je ziet die barakken, zeg maar. Je ziet die koffers op een gegeven moment die daar zijn verzameld. En de afgeknipte haren en schoenen.
Schoenen, alles.
Je ziet van alles.
Brillen, alles ligt daar.
En wat van al die dingen die je daar tegenkwam, want je bent er twee keer geweest, begreep ik. Ja. Welke van die dingen maakt de meeste indruk op je?
Nou, het, als je binnen gaat, maakt al indruk.
Uh-huh.
Omdat je dus dat die slogan ziet van arbeid maakt vrij of zoiets.
Ja. Ja.
Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op als je in zo'n concentratiekamp zit. Maar die gasten, ja, die vonden dat normaal,
ja,
bij wijze van spreken.
Ja.
En daarom vind ik het zo leuk hoe die mensen nu reageren in Duitsland, weet je. Als je ziet dat bij de betoging tegen extreem rechts, weet je wel, kwamen er ook 1,5 miljoen mensen op straat.
Ja,
ja. Ja, dat is wel een teken dat ze zeggen, hey, we hebben het 2 keer gedaan, maar geen 3 keer.
Ja.
En nog één ding, Jan, wat ik me afvroeg. Ik zat me een beetje te verdiepen in jou. En toen zag je een stukje voorbij komen waarin jij vertelt, als je voetbal kijkt, dat je nooit naar de televisie scheelt. Maar als je Adolf Hitler voorbij ziet komen, dat je hem af en toe helemaal verrot scheelt.
Ja.
Hoe gaat dat een beetje in zijn werk?
Nou, zoals je zegt.
En wat roep je dan
voor aan? Voor mij ben je niet goed. Niet goed bij je hoofd als je dat doet. Maar daar zit ik echt, wat je zelf zegt, tegen die tv te kankeren. Ja.
En wat roep je dan zowel naar?
Nou, dat kan ik niet in jullie podcast.
Dat mag wel. Het
is geen tv aan de kant.
Er zijn Rotterdamse woorden zitten er tussen. Maar niet van die gezonde.
En even, als je denk je van jezelf, als jij... Je komt 48, maar als je 30 jaar eerder was geboren, dat jij in het verzet zou zitten tijdens de oorlog. Dat is heel lastig.
Heb
je dat eens afgevraagd?
Een heleboel mensen vragen. Kijk, nu kan ik zeggen, ja, ik doe het.
Tuurlijk, ja.
Maar dat is zo goedkoop om dat nu te zeggen, ja, tuurlijk, omdat ik het niet meegemaakt heb.
Maar hoop je het van jezelf? Dat je dat...
ja, ik hoop echt dat ik dan zo'n figuur mag afschieten, ja, bij wijze van spreken. Maar ik weet het niet. Misschien ben ik wel een scheiter. Dat weet ik niet, weet je wel. Omdat je... Dat gevoel, kijk... Ga even naar voetballen toe. Ja, nou, daar ging ik er wel in, bij wijze van spreken. Omdat je niet tegen je verlies bent. Kan. Maar als je dan...
Het is ook een spel natuurlijk, ja, voetbal. Dat is
heel anders, weet je. Maar als ik over mensenlevens moet beslissen, ja, dat weet ik niet. Ja. Ik weet niet... Maar ik weet wel bepaalde dingen... Dat zit gewoon in mijn bolus. Als ze daaraan zitten, dan wel. Als ze aan mijn familie zitten, dat wou je weten, dan weet ik wel waar ik in staat ben.
En die toch die hekel aan de Duitsers, zeg maar, heeft het. Heeft voetbal daar nog iets in betekend? We hebben in 88 bijvoorbeeld een grandioze overwinning gehaald, voel je daar dan niet iets extra's bij? Of?
Nee, dus kijk, als ik over die Duitsers praat, ja, dan spreek ik over die Duitsers 33,
ja,
45.
Mm. Maar Rotterdam, in Rotterdam leeft
dat... Ja, veel langer. Ja. Kijk, wij gingen met Feyenoord, weet je nog goed, we gingen met Feyenoord, gingen we wedstrijd spelen tegen Eintracht Frankfurt. Dat verhaal is uniek. En er liep een voetballer, dat was Grabowski, dat was een wereldvoetballer. En die zou naar Feyenoord komen.
Ja.
Die zou echt naar Feyenoord komen. En die speelde rechts buiten en Henk Wehry speelde op in die positie. En Eintracht Frankfurt, hebben die jongen geschopt. We hebben hem uitgemaakt. En direct na de wedstrijd zei hij, daar ga ik niet naartoe.
Maar dat was echt bewust, omdat je niet wilde dat een Duitser...
Dat was...
Dat is ook wel een beetje die in Rotterdam, tenminste. Ik ben in 88 geboren. Gewoon eigenlijk wel ergens meegekregen dat je een gezonde haat hebt tegen Duitsers op een of andere manier.
Ja, maar dat wordt minder.
Ja, natuurlijk wordt het minder. Maar, ja,
mijn generatie heeft dat
helemaal. Mijn generatie.
Nee, ja, ik heb allemaal Duitsland voetbalshirts bijvoorbeeld. En ik ben er nooit gek om aangekeken. Alleen door dus mensen die een stuk ouder waren dan ik.
Ja.
Die spraken me daar dan wel eens op aan. Ja.
Het is al 80 jaar geleden, geloof ik. Er zijn niet veel mensen meer die het, die het meegemaakt hebben. Maar je mag het natuurlijk nooit van je leven vergeten.
Over shirtjes gesproken. Wij zullen de campagne van vorige week weer even vervolg geven.
Ik ben mooi, vriend.
Mooi zo. Wij hebben een, vorige week zijn we de campagne gestart op een zoektocht naar het mooiste amateurshirt van Nederland. VOC uit Rotterdam.
VOC?
Won in de eerste ronde, jazeker. Daar hangt ie.
Ja, dacht je.
Goed, klassiek shirt.
Matig.
Weinig concurrentie ook van Stedoco in de eerste ronde. Ja. Maar samen met de KNVB gaan wij in het kader van, van het Nationale Voetbalweekend op zoek naar het mooiste amateur shirt. En laat ik eerst bij jou beginnen, Jan. Als je gewoon ieder shirt in de wereld kan kiezen. Wat vind je het mooiste tenue? Wat vind je het mooiste voetbalshirt?
West Ham United.
Welke?
West Ham United.
West Ham United.
Ah, fantastisch.
Dat is...
Je hebt Burnley en noem maar op.
Ja.
Echt klasse, man. Zo mooi die shirts.
En waarom? Wat de kleurcombinatie? Wat
ja, dat weet ik niet. Dat is zo. Aston Villa heeft dat ook. Zulke shirts en zijn echt fantastisch mooie truis. Ja.
Ik heb die idee dat ik deze vandaag niet ga winnen. Ik heb een shirtje toevallig een beetje in die kleuren volgens mij. Dus ik ken het wel eens geredden.
Even kijken. Ik dacht dat voor Sparta was.
Nee.
Mag ik hem aftrappen deze week?
Ja, even zowel Maarten als Thomas heeft weer een shirt op de kop getikt ergens. En we gaan beginnen met Maarten.
Ik moet zeggen, de mailbox is echt volgestroomd deze week. Met foto's van mooie shirts, maar ook een aantal hele mooie verhalen. Ik heb... Kijk, hou ik ook goed in de camera. Het shirt bij me van OVC 85 uit Oosterbeek. En ik dacht, ik blijf toch een beetje dicht bij mezelf. Dus ik vind dat er een goed verhaal achter moet zitten. En ik blijf een beetje in het thema. We hebben het natuurlijk over de oorlog gehad. En ik weet niet of jullie de kleur een klein beetje herkennen. Het is een bepaald soort rood. Maroonrood, als ik het goed uitspreek.
Trabzonspor.
En lichtblauw. Het doet ook een beetje aan als Trabzonspor. Maar dit zijn de kleuren waar Vitesse ook in speelt. Ja. Met de jaarlijkse Airborne wedstrijd. Mm-hmm. En dat klopt. Dit shirt is dus ook is een verwijzing naar de herdenking van de slag om Arnhem. En dat klopt omdat, of dat komt omdat Oosterbeek ligt in de buurt van Arnhem, is een klein dorpje. En op een gegeven moment toen de geallieerden probeerden door te stoten, moesten ze door Oosterbeek. Nou, dat is falikant mislukt. Er zijn daar in de buurt ongeveer 1700 geallieerde soldaten gesneuveld. Maar dit shirt is nog steeds, en deze hele club is eigenlijk een ode aan de slag om Arnhem. Je ziet ook in het logo, laat ik even goed zien voor de camera, is een Pegasus. Ook nog een verwijzing. En verder is het toch... Ik heb me een beetje aangepast aan jullie.
Wat is een verwijzing dan? Niet iedereen heeft dat paraat. Ik ook niet bijvoorbeeld.
Een Pegasus, ja, dat is een...
Thomas, wat is de paard?
Ik heb geen idee.
Ja, Pegasus is alsof we dat allemaal maar weten.
Ja, Pegasus, vliegend paard, toch?
Vliegend paard,
uit de Griekse mythologie, okay. Volgens mij.
Ja, daarom. En er is ook nog verwijzing. Staat het Airborne Museum, Hartenstein, staat er ook op. Griekse mythologie, mooi gesproken. Ik heb ook een beetje aan jullie en aan het publiek aangepast. Die willen toch gewoon wat strakkere shirts zien. Ja. Vorige week Stedoco met die doffe kleurs kwam ik niet meer weg.
Ja.
Het ziet er ook gewoon lekker uit.
Mooi shirt, eerlijk gezegd.
Dus het is een win-win, een mooi verhaal.
Clip je nog een keer?
Uit. OVC 85 uit Oosterbeek.
Thomas, wat heb jij meegebracht?
Ja, ik probeer natuurlijk ook mijn tegenstander een beetje uit de tent te lokken altijd. Dus ik weet dat hij een hekel heeft vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid. Weet ik, tegen dierentuinen. Dus ik heb het shirt meegenomen van... RVV Blijdorp. Een club uit Rotterdam.
Ja, ja.
Die jongens spelen in het maagdelijk wit. Als je die jongens ziet, dan weet je ook waarom ze voor maagdelijk wit hebben, hebben gekozen. Maar dat vind ik mooi. En net zoals vorige week. Maar ik hou van die, net zoals vorige week met het shirt van VOC. Daar stond dat dennenappeltje op. Staat op deze ook, denk ik, een heel mooi detail. En dat is een zonnebloem. En
ja.
Achter die zonnebloem zit een verhaal.
Is dat voor opgesloten dieren?
Nee, dat is niet per se een mooi verhaal. Dat is meer een tragisch verhaal. Een van die jongens die is 2 jaar geleden op de binnenweg in Rotterdam om het leven gekomen door een ongeval. En dat was een groot liefhebber van bloemen. Floris heet hij. En ter herdenking aan hem hebben ze een zonnebloem op dat shirt gezet. En spelen ze allemaal met een zonnebloem midden op de borst.
Dat is wel echt mooi.
Dus een wit shirt met een prachtig detail.
Ik vraag me af, wat voor broek zit daarbij?
Weet een je zwarte broek.
Zwarte broek. Een zwarte broek. En bij FC OVC?
Hij weet het niet. Durf ik niet te zeggen. Maar het is ook de verkiezing voor het mooiste shirt.
Ja, dat weet ik. Maar ik wil toch even het hele plaatje.
Jullie hebben toch ook zo met zo'n shirt gespeeld wel eens?
Met Sparta? Nee.
Nee? Ik dacht van wel.
Het moet lang geleden zijn. Vitesse heeft dat inderdaad.
Nou, Vitesse wel.
Ik ga jou ook gewoon een stem geven. Ik denk dat ik weet waar je voorkeur naar uitgaat, Jan. Maar ik ben ook wel ontroerd door het andere verhaal. Welk van deze twee shirts zou je willen kiezen?
Ja, kijk, dat ding, maar dit spreekt mij meer aan natuurlijk.
Het Airborne shirt.
Ja,
ja. Ja, ik sluit me daar toch bij aan.
Sorry.
Hoewel ik het zonnebloemetje een eervolle vermelding wil geven. Maar een mooi shirt, heb gewonnen.
OVC 85, door naar de volgende ronde.
Mocht je nog denken dat er is een mooie shirt te krijgen, stuur dan jouw inzending naar corepodcast@gmail.com. En wie weet gaan deze twee heren jouw shirtje pitchen.
Pitsen.
Pitsen. We gaan het over voetbal hebben.
Ik had nog wel... Ja. Toch over Rotterdam. Ja, ja. Toen je opgroeide. Als het goed is in Krooswijk, als ik het goed heb.
Andere kant, Oude Noord, maar hetzelfde.
Ja.
De twee beruchte wijken en Krooswijk, Oude Noord.
Maar daar komen nog wat voetballers vandaan, toch?
Gigantisch. Noem ze maar op.
Ja.
Van der Valkje, Jacobje, noem maar op. Maar echt maar we speelden altijd, op met die gasten. En die speelde zeg maar bij Sparta, noem maar op. Maar had je een toernooi in Schuttersveld.
Ja,
Schuttersveld bestaat nog steeds.
Ja, maar het is kleiner geworden nou. Want af en toe rijd ik nog een keer rond.
Vroeger lag daar gewoon een heel voetbalveld, toch?
Daar stonden er 3.000-4.000 mensen langs kantje te kijken. Dat was gewoon straatvoetbal tegen elkaar, hè? Maar dat deed je. Gasten die Eredivisie speelden, die deed je daarmee.
En ging het hard of was het echt gewoon voetbal?
Nee, af en toe was het gewoon gevoel, maar af en toe werd er ook gebakken luik.
Klokken.
Ja, niet normaal.
Ja,
maar was het afgelopen. Even gebakken en dan gingen ze weer weg. Dus ik liep bij jou te vechten en twee minuten later gingen we weer weg samen. Dus dat was Krooswijk en het Oude Noorden op zijn best.
En er is altijd, als ook nu nog steeds zo, er is altijd één iemand op het pleintje waar de meeste mensen over praten, zeg maar. Die altijd het meeste indruk maakt of die de grote ster van het plein is. Heb je een herinnering aan wie dat in jullie tijd was?
Ja, dat speelde iedereen op straat, weet je wel.
Ja.
Je had weinig verkeer, laat ik het zo zeggen. En iedereen liep te voetballen. Ja, dat... Nee, ik kan er niet eens te zeggen.
In mijn tijd hadden we een jongen uit West. Ik heb hem zelfs nooit ontmoet. Ik heb hem nooit zien voetballen. Ik zou niet weten of hij wat kan of niet. Die jongen heette Ali Pingelaar. Ali Pingelaar.
Zelfs Maarten kent hem.
Ja, van naam.
Ja, iedereen kende Ali Pingelaar. Die was echt, die moet echt fantastisch zijn geweest.
Maar niemand weet wie het
ik zou,
is.
Ja, nee, ja, sommige mensen wel. Maar ik heb hem nooit zien spelen. Ik ken hem alleen van de verhalen. Die man die was... het scheen dat hij ergens een keertje bij Helmond Sport ook nog had gespeeld. Ja, maar ik zou het niet weten.
Maar ik weet niet of dat nu nog een ding is. Maar toen ik op het Torbekken zat, daar kwamen al die Space for Excelsior, Feyenoord, Sparta kwamen daar samen. Maar in onze tijd had je de Mullenpier in Rotterdam. Ja. Daar heb je een aantal veldjes. En daar werd echt op heel hoog niveau.
Ja, dat is nog steeds.
Memphis Depay kwam daar vaak spelen. Jetro Willem speelde daar vaak. Dat was overigens dan een van de beste als hij daar speelde. Maar dat was één jongen. Ik kom even niet meer op zijn naam. Die speelde bij Sparta. En volgens mij speelde die bijvoorbeeld in... Dat was de C1 bij Sparta niet. Maar iedereen was op school wist... Dat is gewoon op straat zeg maar de meest gruwelijke speler die er is. En dat was dan echt een soort van...
Het wordt een ding.
Dit was gewoon een ding.
Ja, ik moet me voorstellen. Ja. Mooi. En gewoon het voetbal in zijn geheel. Hè? Als je dat al die jaren voorbij hebt zien trekken. Dan ontstaat er vaak een discussie van... oudere mensen die zeggen... Nee, voetbal is vroeger mooier. Of was vroeger succesvoller of beter. En dan zullen jonge mensen zeggen... Nee, dat kan niet, want het tempo ligt nu veel hoger. Bla, bla, bla. Hoe sta jij in die discussie, Jan?
Nou, ik sta in discussie dat je... Ik vraag altijd, als mensen dat zeggen...
Ja.
Vraag ik altijd of die velden net zo groot zijn als vroeger.
Dat is zo, denk ik.
Ja, daarom. Dus zoveel is er dan niet veranderd. Dan komt wat je zegt van... De manier van voetballen is anders. Kijk, je kreeg wel meer ruimte vroeger.
Ja.
Weet je wel, dan kon je een bal en noem maar op. Maar en nu is het, nu spreken we alleen maar over druk zetten.
Mm-hmm.
Lijkt wel of we niks anders meer kunnen. Want ik heb liever ook dat we een keer de man voorbij gaan, weet je wel. En dat wordt steeds minder.
Ja.
Ik vond het voetbal vroeger fantastisch. Maar ik vind voetbal nu ook nog fantastisch. Alle slappe gelul, daar doe ik niet meer mee.
Maar als je dat Nederlands... We gaan toch even slap gelul maken. Dat Nederlands elftal van 78 of 74.
Ja.
Het zou spelen tegen het huidige Nederlands elftal. Wat verwacht je dan? Dat is, welke ploeg gaat aan het langste eind trekken?
Dan gaat 74 en 78 gaan winnen.
Ja? Dat kan toch bijna niet, Jan?
Ja, 100%.
Ja,
omdat je maar
jullie gaan bij zitten 78. Ik ga er niet vanuit, want ik ga er vanuit als we nou tegen elkaar spelen.
Dat zij ook zo.
Dat jullie ook dit hebben.
Ja, okay,
en dit is met dit bedoel
ja,
je.
Ja, maar daar ben jij. Ja, nee, dat ze ook dezelfde mentaliteit hebben, dezelfde en snelheid, tempo. De uitvoer en noem maar op. Maar jij wil zeggen, die ploeg die nou.
Gewoon.
En die van, van 40 jaar terug.
Gewoon de hoofdtijddagen.
Dan krijg je iemand anders natuurlijk.
Okay.
Maar daar heb ik helemaal geen trek om erover te zeiken, weet je.
Ja, wij wel, Jan. Dat willen wij wel doen. Ja,
noem jij maar op nou, in deze generatie. Ja. Is er een Johan, is er een Willem?
Ja.
Nou, zeg maar.
Nee.
Nee, dat denk ik niet. Nee. Dat denk ik niet. Maar
stel je voor dat die gassen...
Mm-hmm. Ja, ik snap het.
In onze tijd, dus in jullie tijd, nu geboren zouden zijn.
Ja, ja. Dus waarmee je zegt dat de talenten... De speler, het talent van die spelers van vroeger...
Die zouden nu ook de beste zijn. Ja, natuurlijk.
Daar ben ik bijna zeker van.
Ja, daarom
is het zo moeilijk van... Hey, je mag het niet vergelijken. Je hebt generaties op generaties.
Maar het is natuurlijk wel zo dat in het geval van... ik geloof daar ook wel in, want deze gasten die passen zich sowieso aan wat de rest doet en worden dan uiteindelijk de beste. Maar als je bijvoorbeeld naar Willem van Hanegem kijkt, zijn manier van spelen was natuurlijk wel, hij was wel volledig in het voordeel met hoe het oude voetbal is ingericht. Dus veel ruimte, mandekking en dat is nu, ja, nu door middel van tactiek worden zulke spelers wat makkelijker tegengehouden, zeg maar.
Daar ben ik niet met je eens.
Oké.
Ik zou zeggen, Willem, omdat hij een van de snelste is. Voetballers is Willem van Hanegem.
Ja, maar hij speelde heel veel...
Met overzicht. Hè?
Maar hij speelde heel veel persoonlijke duels. En ja, maar hij zocht tegenstander op. Ja,
dat was zijn kracht. Maar als je Willem...
Maar dat is tegenwoordig wel moeilijker.
Je moet maar kijken. Waar was dat ook alweer? Ik geloof tegen Brazilië.
Ja.
Nederland-Brazilië in Duitsland. Dan zie je hem ballen geven dat hij maar één keer raakt.
Ja.
Weet je wel? Hij ziet een keer een bal geven met zijn buitenkant voet. Ah, dat was fenomenaal.
Ja, ik ben een ongelooflijk groot fan, dus je hoeft mij niet, niet te overtuigen.
Hij denkt gewoon sneller. Hij ziet momenten veel sneller dan die andere spelers.
Ja. Kijk, en dat zou in deze tijd ook zo zijn.
Dat, daar ga ik vanuit. Ja,
jij bedoelt denk ik vooral te zeggen toch dat, dat je misschien met bepaalde kwaliteiten die 40 jaar geleden je de best speler van de wereld maakte, dat nu niet per se de best speler van de wereld maakt.
Ja.
Ja, maar dat is een mogelijkheid. Dat kan je niet weten. Daarom. Ga je een voorbeeld geven. Bij Feyenoord, wij spelen voetbaltennis.
Ja.
Kon je dat een beetje?
Redelijk.
Ja.
Maar dan speelde ik met Willem, met Wimpy en ik dan 3-3.
Dan was je wel de minste van de drie, Jan.
Doe ik zeker de minste. Ja. En als je dan niet verkeerd deed, dan zei hij... Ja, als ik met mijn dochter speel, dan win ik die partij hier ook. Maar je bent helemaal... Ben je afgemaakt. Kijk, en dan waren die anderen... Waar wij speelden... Met Willem tegen die ploeg... Dat duurde 2 uur langer... Dan de anderen, die waren al gedoucht. Ja, die gingen al naar huis. Maar bij elk punt... Was Willem aan het discussiëren aan het zeiken. Dan kon je...
Ben je daar niet gek van?
Ja, maar als je de top...
Dan kan je het niet. Maar als je... Ik heb daar jongens zien komen, weet je wel, andere ploegen, die liepen huilend weg, hè?
Ja, ik kan me voorstellen.
Van de opmerking, ja, ik ken er geen klote van, man, dit en dat. En ja, je bent ermee opgegroeid. Ik ben gelukkig, op dat gebied word ik in het noorden. Nou, Wimpy ook. Toen kwamen we allebei samen uit een beetje 500 meter van elkaar vandaan. Ja. Als je daar niet tegen kan, jongen, dan ging je helemaal onderdoor. Daarom, eten is het zo moeilijk... Om te zeggen van deze generatie of die andere. Kijk, dan zeg ik meestal, ja, heb die generatie, heb Johan Cruijff die alles op papier, maar ook liet zien hoe het moest. Je hebt die Kromme, je hebt Bimpy, je hebt Dienes. Ja, noem al die gasten maar op. Je hebt die het mooi weer gemaakt hebben. Kijk maar naar, ik weet nog goed, in 1974... We gingen naar de WK in Duitsland. Nou, er liep van geen meter de voorbereiding. Maar ineens gingen we draaien. En ineens speelden we totaal voetbal. maar ze waren vergeten, die wedstrijden ervoor, weet je wel. Raakten we geen knikken. Nou, en een hap.
Ik wil je even iets moois laten zien. Het Nederlands elftal 74. Veel mensen kennen deze beelden, denk ik wel. Op YouTube heet het Netherlands Hunting for the Ball. En dat gaat over de totaalvoetbal. De pressing dat Nederlands elftal speelt in die periode. En ik ga het eerst even uitleggen. Je ziet gewoon, we hebben het allemaal gezien, die spelers in het oranje als wespen met z'n allen druk op de bal geven. En alle tegenstanders lijken er totaal van ondersteboven te zijn.
Ja. Het is ook een soort comedy.
Het is absurd om naar te kijken. En die staan om de havenklap buiten spel. Ze weten zich geen raad met de bal, want ze staan de hele tijd onder druk door allerlei wespen in het oranje. Laten we even een stukje gaan kijken. Het is geweldig, want je ziet, de voetbalwereld lijkt gewoon overvallen te zijn door wat het Nederlands elftal hier laat zien. Maar er is ook dit is de overdreven vorm van wat we nu zien in druk zetten, volgens mij. Want je ziet, er is ook een reden dat dit, zeg maar, dat ploegen dit niet nu nog steeds doen.
Nee, maar Liverpool onder Klopp en volgens mij Tottenham destijds onder Pochettino, die deden dit ook.
Ja, dus, maar dus, niet zo overdreven als het hier gebeurt.
Nee, niet zo op deze manier, want nu word je natuurlijk geanalyseerd en dan is het makkelijk. Maar zij wachten op één moment dat de tegenstander de bal de verkeerde kant aanneemt of met zijn rug naar de goal van de tegenstander wordt aangespeeld. En dan gaan ze met meerdere mensen tegelijk. En volgens mij hebben ze vaker gezegd dat onder andere hierop gebaseerd is. Ja. En wij hebben deze beelden echt denk ik wel 20 keer in de kleedkamer te zien gekregen.
Maar begonnen jullie dan nu bij de backs?
Nee joh, hij zet het gewoon op. En dan zei hij, dit moeten we ook doen.
Oh. Meen je dat nou?
Dat is prachtig.
Maar kan jij herinneren, Jan, dat dit ineens ingevoerd werd? Dat mensen hierover gingen praten? Of dat het ineens een ding werd in de voetbal?
Het kwam eigenlijk gewoon, Johan heeft dat in principe
bedacht.
Nee, we moeten vooruit. Kijk, ik geef een voorbeeld. Je hebt Jan Jongbloed en je hebt Jan van Beveren.
Zijn de keepers.
Ja, dan ieder normaal mens zou zeggen, ja, we pakken Jan van Beveren.
Ja.
Want het is, maar Joopje zegt, nee, we moeten een meevoetballende hebben. Nou, dan ga ik, hoe lang is dat geleden? Nou, 50 jaar geleden. Ja. Dus dan ga ik terug. Nu lopen we te zeiken dat elke keeper moet meevoetballen. Maar waar wij nu over lopen te zeiken, werd al 50 jaar geleden gedaan. Kun je nagenoeg hoeveel verstand hij had, die Cruijff en al die gasten op dat moment.
Ja.
Dat was echt fantastisch. Als je dan sprak. Kijk, er was natuurlijk een wapen, wat ze perfect deden. Weet je, in die tijd. Dat heb die in Missielen met die reglementen hebben dat eraf gehaald. Omdat je kon afzijds spelen.
Mm-hmm.
Maar afzijds spelen, dat is meestal voor de aanvallende ploeg, hè? Of niet?
Ja. Dit moet je mee uitleggen.
Ik heb het man.
Ja, nou moet je. Je hebt de eerste koekjes
uitgedeeld. Ik denk dat je gelijk hebt, ja. Maar ik ben benieuwd wat erna komt. Afzijds van de aanvallende ploeg.
Dan kan je afzijds spelen. Ja. Dat hebben ze. Ja, dat wordt niet meer. Als die daar 17 meter buiten spel staat.
Ja.
Dan mogen we niet meer fluiten. Dan moet die gozer die komt. Ja. Dat zijn we nu gewend, maar vroeger stond je buiten spel.
Ja.
Dus je kan ook geen afzijde spelen.
Nee, dus je kon heel makkelijk stappen.
Daarom. Maar er was iets. Ja, de mensen vonden, als je ziet, die bal werd helemaal ingesloten.
Nee, het is geweldig om te zien.
Ja, dat was echt fantastisch.
Ik weet niet of jij daar een herinnering aan hebt, maar jij zegt, Cruijff besloot dat gewoon. Die wilde dat we vooruit gingen. Maar die was op dat moment zelf speler.
Volgens mij was Joopie alles.
Ja, maar heb je daar iets van herinnering aan hoe dat dan ging? Want dan,
nou, ik weet alleen met de WK, hij ging toen niet mee in 78. Maar alles wat toen werd beslist was al besproken met Johan. Toen kreeg hij zo gezegd dat hij ontvoerd werd, dat weet ik veel allemaal. Maar ik denk dat nog steeds dat de andere dingen, dat de vrouw gezegd heeft, dat gaat weer 6 weken. Wanneer het zei. Toen zijn we ongeveer geloof 3 maanden onderweg geweest. En eindelijk, nou, tijd konden we eindelijk naar de Buenos Aires toe. Ja, dan zijn we toch even uit het raampje geklommen, moet ik eerlijk zeggen. Toen was echt, we hebben kant gek op die berg.
Maar dus, uit het raampje geklommen uit het hotel? Even op stap gaan? Of,
Ja, dat je een stapje in de wereld zeg. Want je kon echt daar niet. Kijk, je gaat met de bus. Geen maar voorbeeld. Je hebt een nieuwe auto, Thomas. Er komt de bus. Er rijden 2 politici's van voor. 2 naast de bus, allebei de kanten. En nog 2 van achter. En dan toeten ze en je gaat niet weg. Wat denk je dat was ze deden dan?
Ja, die bleef staan.
Nee, die schopte die auto helemaal in deuken. weg. Die mensen snokken zich te kleren. Man. Maar dan zag je die Fidel aan. Maar ik had hem al 4 jaar ervoor of 8 jaar ervoor ontmoet. Met Feyenoord, weet je wel.
Nou, dat was met...
Met Feyenoord, we willen de wereldbeker, we clubs.
Estudiantes.
Ja. Ja, dat was gewoon een misdadiger. Dat zag je aan zo'n snorretje. Heel
jij zag het al.
Ja, aan zo'n snorretje. Maar als je dan die groep zag, dan had ik je ogen dicht. Dan schiet ik nou in de lamme blaas. Wij stonden daar te lachen met die gozer en noem maar op.
Met die Fidella.
Ja. En ik denk, jongen, we komen hier nou van een leven weg. Ja. Kijk, iedereen denkt dat wij de wedstrijd hadden gewonnen als we hadden gescoord. Als Robbie de bal binnen schiet.
Ja.
Ja, desnoods hadden we nu nog gespeeld. dat kon gewoon niet.
Okay.
Dat echte was... Ja, dat was niet normaal. Maar je weet, en er wordt over gepraat. Ja, het is altijd zo geweest. Weet je. We lopen te zeiken dat we naar Midden-Oosten gaan. Ja. Maar dat was vroeger ook al zo. Dat verandert helemaal niks.
Hey Jan, als je met zoveel plezier over Willem en Johan Cruijff zo praat, zijn er spelers in deze tijd die jou datzelfde spelplezier geven, diezelfde vreugde geven?
Ja, tuurlijk.
En waar denk je gelijk aan?
Ja, kijk, de eerste daar ging ik dag en nacht naartoe, maar als ik nou eentje moet noemen, dat is een Belg.
De Bruyne.
Dat vermoedde ik al, ja. Kevin de Bruyne.
Ja, dat is fantastisch. Die is echt fantastisch. Dat als je, ik heb het net dat Willem dat hij het alles veel sneller ziet.
Ja.
Maar hij doet precies hetzelfde. Die is zo snel, heeft hij het overzicht. Hoe de paas op de juiste snelheid geeft. Op het juiste been. Ja, dat kunnen alleen maar de hele grote.
En daar stond je toch ook al naar te kijken toen hij een jaar of 12 was, denk ik?
Nee, toen hij een jaar of 6 was.
Jonger nog, ja. En kan je dat even delen? Waar was dit?
Ik was toen bij A. Gent. En dat ik dan de eerste ploeg had getraind, ging ik ook bij de jeugd trainen. En toen kwam de Kev. Hadden we toen bij een klein ploegje gehaald. Ik geloof Drongen.
Ja.
Moet je eens opzoeken. Drongen geloof ik.
Uh-huh.
Ik weet niet zeker. Dus daar heb ik getraind, ja.
En wat zag je, ja, dat is een beetje flauw vrouw, maar zag je toen al wat het zou gaan worden? Of ja, ben je verbaasd wat het is geworden?
Ja, weet je wat je ziet? Je ziet op een bepaald moment, zie je de fanatiek, hoe die was, weet je wel. Want hij was al 7, 8 jaar, toen ging dat discussiëren met je. Van, hey, dat klopt niet, en dit en dat.
Ja.
Maar waar je het dan ziet, is ook zijn papa en mama.
Mm-hmm.
Die waren altijd bij elke training. Maar ook zijn oma en zijn opa. En die waren elke keer waren die aanwezig.
Ja.
Weet je wel. En toen is hij Racing Genk, heb hem weggehaald, toen hij ook 11 of 12 jaar was.
En toen kwam Pieter Visser even langs, denk ik.
Nee, Mario Been eerst, toch?
Hè?
Hij is toch gedebuteerd onder Mario Been bij Genk?
Maar, ben je dat nou?
Volgens mij wel.
Ah, dat kan wel, dat weet ik niet.
Ik zou het ook niet weten. Toch?
Vriends, één vraag voor jou nog. Of een vraag voor jou. Jij bent een beetje in het oude voetbal gedoken ook de laatste tijd. Is er gewoon iets je überhaupt opgevallen? Iets waarvan je bent wel zo iemand...
Ja. Kijk, het begon eigenlijk, ik zag een aantal weken geleden een fragment van Ruud Gullit kwam voorbij bij Studio Voetbal. En die Gullit die leek gewoon 2 keer zo goed als de rest, zeg maar. Eind jaren 80 zo'n beetje.
2 keer zo groot ook, hè?
Ja, 2 keer zo groot, zo snel.
Begin jaren 80.
Of begin jaren 80, weet ik het wat. En je ziet, maar als ik dan 2 keer kijk, denk ik ook, maar wat zijn die verdedigers in godsnaam aan het doen de hele tijd? Dus en daar ben ik gisteren, ging ik wat oude beelden kijken, ook van Maradona. Het is allemaal ongelooflijk mooi om te zien. Maar wat me als eerste opvalt is, er worden heel veel... De verdedigers zijn heel actief of zo. Ze maken de hele tijd sliding, zeg maar. Er komen heel veel duels en bloks.
Dat blijft
ze
op je benen daar... staan, was toen nog geen man.
Dat is wat Virgil van Dijk doet. Maar afwachten en wachten en insluiten. Dat gebeurt niet. Dus de hele tijd instappen, waardoor ze of in een hele mooie sliding komen, of gigantisch worden uitgespeeld. Dat viel me heel erg op.
Ik heb wel eens gehad over die 10 jaar geleden Eredivisie, die samenvatting.
Ja,
nee, maar dat is hetzelfde. Ja. Maar daar denk je nu ook van. Dat is 10 jaar geleden.
Ja.
Toen speelden wij zelf. Zat ik bij Jong Willem II volgens mij en jij bij Go Ahead. Ja. Als je daar naar kijkt, denk je ook van, wat gebeurt hier allemaal?
Wat allemaal doen,
maar dat is maar 10 jaar geleden, dus dat gaat gewoon best wel rap nu, denk ik.
Ja.
Dat het voetbal een beetje verandert. Maar wat ik wel echt interessant vind, is, want je hebt natuurlijk Michels op een bepaalde manier een beetje meegemaakt, en Happel, en die worden toch wel gezien, ook gewoon door de grotere trainers op dit moment wereldwijd, als grondleggers voor tactische principes. Maar
als je gewoon eerlijk moet zijn, dan liep Johan ook bij Ajax, liep hij te wijzen, jij moet daar staan. Kijk, ik,
en Appel dan? Dat was bij Feyenoord.
Appel, natuurlijk. Ja. Appel sprak met Koen.
Ja,
met Willem. Met de drie, vier belangrijkste spelers. En dan wist je, als je die drie gasten achter je hebt staan, die alles bepalen, ja, dan gaat de rest gaat vanzelf mee.
Ja.
Dus ik weet nog goed, ik had een keer Boeien had hij met de Kromme. En hij moest extra trainen de Kromme. Achter het stadion had je nog twee voetbalvelden liggen. Weet je dat? Waar dan de parking is.
Ja.
Ja, vroeger, op die verhoging.
Ja, daar lagen vroeger. Maar wij als gek douchen. En wij achter het hek gaan staan om te kijken. Of die op zijn flik, weet je wat hij deed? Dan lagen daar 20 ballen. Hij gaat die Kromme naar bal. En hij pakt ze. Dan gingen met z'n tweeën. Gingen ze een uur zitten ouwe op die bal. Gewoon zitten praten. En wij zaten daar naar de kaart. Die op zijn flik. Helemaal niet op zijn flik. Gewoon praten. En die gasten, ja, dat was gewoon. Ja, maar tegen Johan kon je niks zeggen. Dat was gewoon de beste.
Om het af te ronden, als je nou even zo teruggaat in de tijd, wat waren voor jou de hoogtijdagen van het voetbal? Of zitten we daar nu in?
Maar de hoogtijdagen, heet dat. Voor mij was, dat ik die zelf meegemaakt heb, was al in 70 met de wereldbeker.
Ja.
Weet je wel, maar...
Deed je toen ook al een rondootje op training?
Dat stond je uren in. Als je die goed deed, stond je daar uren in.
Als je nou 5 spelers moet kiezen, die...
Dinges, een rondootje?
Ja, je mag nu weer een rondootje doen met alle spelers met wie je ooit hebt samengespeeld. Welke 5 spelers kies je?
Willem, Wimpy, Rinus, Koen.
Willem, Wimpy, Rinus, dus Willem van Hanegem.
Ja.
Wim Jansen, Koen, Rinus, Israël, Koen Moulijn. Heb je er nog eentje over?
Nee, en dan had je Frans Hiel.
Frans Haziel.
Die verliezen er. Dan stoor je daar de hele dag in.
En wie staat er dan in het midden? Jij.
Dat is nog regelmatig in het midden.
En dan tot slot, als je op al die voetbalplekken waar je bent geweest in je leven, wat is de locatie waar we die rondo spelen? Je mag alles kiezen.
Die rondo spelen?
Ja.
Nou, ik heb een keer een rondo gespeeld. Het was op Copacabana.
Klaar, ja. Genoeg.
Ja, dan
hier is een heel.
Ja. Wat had je aan?
Daar kan je echt niet mee.
Goed zwembroekje? Of...
Ja, nee, maar ik bedoel, er ging... Kijk, nu, toevallig heb ik gisteren gezien, ik was naar voetbal aan kijken, dat ze ook zo de tennis toernooi hebben. Weet je wel?
Ja, precies. Dat lijkt het voor, ja.
Ja. De mensen op Copacabana, die voetballetjes, ja, die zijn 3 keer sterker dan dat je dat ziet.
Die lachen daarom.
Ja, maar er staan die netten staan. Ah, ja. Dus.
Voor de goede orde, heb je het over Van Persie, Kuyt, denk ik.
Bissesor.
Ooyer.
Engelaar.
Gijen Babel, die jongens Vlaar. Die spelen daar.
Ja, maar, die kunnen dat.
Ja.
Dus dat is fantastisch. Maar dan ga je met die gasten, ga je rondootje spelen. Ik ben er goed met, ja, hier, noem al die gasten mee op. En dan gingen we een voetballetje spelen. Of een rondootje. Ja, wij noemden dat kutbal. Maar die gasten, die bal, die kwam echt niet op de grond. Die tikte die bal gewoon hoog, zo rond naar elkaar. En dan sta jij ertussen. Waar we mee begonnen met Mark van Bommel.
Ja.
Die ging aan de zijkant staan.
Tuurlijk, ja.
Ja, dan ging je heel langzaam. Ging je lekker op het stoeltje zitten.
Ja, en kijken.
Heel goed, heel goed. Oké, wij sluiten altijd af met een rondje aanraders. Aanraders van de week. Wat raad je ons en onze kijkers en luisteraars aan? Om naar te kijken, om te lezen, om te doen.
Ah. Nou, dan kom ik toch bij Sinterklist en Gezworen Kameraad.
Sinterklist, de film?
Nee, boek ook.
Oh, boek ook.
Maar zelden is het zo dat als je een boek en dan wordt verfilmd, dat die net zo goed is.
Ja, ja, ja.
Maar dus, die twee zijn echt klasse. Vet. Want ik ben daar geweest naar die gozer, die Sintler, die waar begraven is. En rijen Joodse mensen leggen altijd een steentje op zijn graf.
Ja, ja, ja.
Indrukwekkend.
Mooi. Ja. Staat genoteerd. Maarten? Mooi.
Nou, het was leuk. Toen ik over Jan aan het lezen was, toen las ik een stukje dat als je op vakantie gaat, dat je dan 's ochtends rond 1 uur of 9 of 10 op het strand gaat zitten op een stoel en dan begin je in een boek.
Ja.
En dan rond 5 uur word je gesommeerd om terug te gaan en dan ben je nog steeds in het boek bezig. En dat doe je een week of 2 weken lang, iedere dag hetzelfde. En ik denk dat dat voor mijn vriendin een feest der herkenning zou zijn. Want zo ben ik in principe ook op vakantie. En het enige boek waar ik afgelopen zomer echt zeg maar in had dat ik gewoon de tijd compleet verloor, dat was Land van Echo's. Die heb ik al aangeraden. Maar vorige maand is het vervolg daarop uitgekomen, het Spiegeldagen. Het is een hedendaagse roman, maar er speelt een heel stuk Spaanse geschiedenis in. En ik heb nu weer dus hetzelfde, dat ik kom thuis na trainen om 11:15. En dan is mijn ritueel eigenlijk, ik eet nog even wat en dan ga ik om 11:30, 11:15 in bed liggen. En dan na 10 minuten val ik in slaap. Alleen met dit boek heb ik dan dat het op een gegeven moment 12:15 is en dat ik wakkerder ben op dat moment dan toen ik eraan begon.
Uh-huh.
En dat is vaak wel een signaal dat het een heel goed boek is. Dus Spiegeldagen van Mark Stokmans.
Lekker. Thomas?
Ja, ik ben begonnen met golven.
Ja, natuurlijk.
En ik kan er nog eigenlijk geen kloten van, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. En ik moet ook zeggen, ik kreeg één keer tegen vrienden spelen. Die speelt al een paar jaar.
Die kan het gewoon
lopen heel interessant te doen met het golftasje al in zijn auto. Die heb ik gelijk gepakt.
De golf dus, van Corpot.
Ja, niet onbelangrijk. Ja,
maar goed, maar ik zit dan nu ook, ik moet weer lessen nemen. Want ik blijf een beetje steken, maar ik zit een beetje op YouTube en Instagram golffilmpjes kijken. Nou ben ik op één account ben ik tegengekomen, dat heet Cheeky Golfclub.
Ja.
En dat is gewoon één kerel. Die gaat iedere dag, letterlijk, iedere dag gaat hij golven. Ja. Totdat hij op één dag ooit een keer 18 holes achter elkaar allemaal par heeft gespeeld. Dat betekent dus, volgens mij gemiddeld of zo. Voor iedere baan staat een gemiddeld aantal slagen. En dat is par, dat moet je halen.
Ja.
En daar doet hij iedere dag verslag van op Instagram via een filmpje. Fantastisch om te kijken. Hij kan er bijna net zoveel van als ik.
Okay.
En hij wordt wel beter.
Ja.
Dus dat is wel, en ik betrapte mezelf erop dat ik iedere dag eigenlijk zit te wachten op zijn filmpjes. En in de hoop dat hij dit keer...
dat hij het wel goed nieuws heeft.
Ja. Leuk.
Dus, dat is mijn aanrader. Cheeky Golf Club op Instagram en YouTube.
Mooi. Ik heb wat licht vermaak voor de mensen thuis. Het programma De Gevaarlijkste Wegen. Ik heb daar nooit naar gekeken tot aan dit seizoen. Want eerst was Wim Kieft met Mo, die zangeres. Dacht ik, ben toch benieuwd hoe dat aan toe gaat. Was een leuke aflevering. Maar het werd pas echt leuk toen Goedele Liekens, hebben we het net voor de uitzending even over gehad.
Vriendin van jou toch, Jan?
Vlaamse mevrouw. Met Royston Drenthe in de auto stapte. En dat is zeg maar, match made in heaven zou je kunnen zeggen. Dus twee compleet andere werelden die samenkomen in een jeep en door Zuid-Afrika rijden. Johannesburg en weet ik het allemaal, door de woestijnen en safari en shit. En die weten elkaar toch behoorlijk goed te vinden. Dus het is lekker, echt leuk om naar te kijken. Ook omdat we Royston kennen natuurlijk, maar vooral omdat die twee werelden heerlijk samenkomen. Dus als je even niks te doen hebt...
Maar het gaat ook omdat ze dus over hele gevaarlijke
wegen... Ja, het gaat uiteindelijk omdat ze gevaarlijke wegen, maar het gaat natuurlijk vooral om de interactie tussen die twee en of er nog wat gebeurt onderweg.
Zou dat taxiwegje waar wij in Colombia naar dat skydiven...
Ja, dat zou net aan de regie voldoen, denk ik. Ja.
Lekker, man.
Mooi stukje. Dan sluiten we af met een liedje, Jan. Om even naar te luisteren. Op de terugweg. Vertel het ons.
Ga je... Oh, ik moet dat wat even.
Jazeker, ja.
Aanpak.
Ik ga
alleen maar om jou te kloten.
Rotterdamse nummer, hè. Ik schaam me dat ik het niet ken. Maarten moet zich nog erger schamen. Want
Maarten moet zich echt schamen.
Schande Maarten, man.
Maar Ketel Binky heeft titel?
Jaren bij Feyenoord gespeeld.
Nicky, wie is dat?
Frans van Schaik. Ketel Binky heet nummer.
Oké, Frans van Schaik. Oké. Dan wil ik je hartelijk danken voor je komst.
Graag gedaan.
Veel plezier vanavond met de Champions League.
Het is open.
Daar ben je.
Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude schuit. Met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als ketelbinken bij ons aan boord. Die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had gehoord. Die van zijn moeder aan de kade wat schuchter lachend afscheid nam, omdat hij haar niet durfde zoenen. Die straatjongen uit Rotterdam. Hij werd gescholden door de stokers, omdat hij van de eerste dag, toen we maar net de pier uit waren, al zeeziek in het fokselen lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht. Want zieke zeelui zijn nadelig en brengen schade aan de vracht. Als hij dan schouwend met zijn ketels van de kombuis naar voren kwam, dan was het net een brokje van hoop
die straatjongen uit Rotterdam. Bom, 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 wanneer hij s'avonds in zijn kooi lag en na zijn sjouwen eindelijk sliep, dan schold de man die wacht de kooi had, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, het was in de stille oceaan, terwijl ze brulden om hun koffie, niet van zijn kooi goed opgestaan.